Goed, laten we met elkaar een stukje lezen uit 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. Daar lezen we het volgende. Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doe het goede. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heeren is tegen hen die het kwade doen. Tot zover dit stukje. U begrijpt wel, en daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, dat zowel de Jacobusbrief, die we nog niet zo lang geleden helemaal doorgenomen hebben, en de Petrusbrief, beide hele praktische brieven zijn. Het gaat echt over het leven als christen. Hoe gaat het nou in de praktijk? Nou, en je ziet dat Petrus daar heel concreet in is, niet van die hele lange theologische zinnen gebruikt, zoals Paulus dat wel eens doet, maar heel kort de dingen zegt zoals hij het ook bedoelt. En dan begint het stukje in vers 8 met het woordje tenslotte. En als dat woordje daar staat, tenslotte, dan moet je eigenlijk erover nadenken van waar eindigt hij dan mee? Wat wil hij hiermee afsluiten? Nou, en wat wil hij hiermee afsluiten? Waarmee komt hij tot een eind? Dat is eigenlijk hetgeen waar we in het begin met elkaar over nagedacht hebben, over vers 23... 22 en 23, daar staat, heb dan elkander, van hoofdstuk 1, hoofdstuk 1 vers 22 en 23, daar staat, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborenen. En daar hebben we het over gehad, hoe ziet het leven van een wedergeborene eruit? Hoe ziet het leven van een wedergeborene eruit? En daar hebben we gezien, in vers 2, het leven in de gemeente. Kun je het nog herinneren? Het leven in de gemeente. En dan hebben we drie dingen gezien. Dat bestaat uit afleggen. Het bestaat uit verlangen. Je moet de dingen van het vroegere leven afleggen. Dat staat in hoofdstuk 2 vers 1. Je moet verlangen, staat er in vers 2, in hoofdstuk 2, naar het woord van God. Als kinderen, naar de redelijk onvervalste melk. En het derde wat we gezien hebben, dat is laat je gebruiken. En dat staat in het stukje daarna, in vers 4 en 5, laat je gebruiken. Dat zijn de drie hele belangrijke dingen wat het betekent om als christen te leven in de gemeente. Afleggen, dus dingen die er niet bij horen, wegdoen. Verlangen naar het woord van God. En dan je laten gebruiken. Nou, dat is een hele natuurlijke volgorde. Afleggen, verlangen en je laten gebruiken. Nou, dan lees je vanaf vers 11 in hoofdstuk 2 over het leven van een wedergeboren christen in de wereld. Hoe ziet het leven van een wedergeboren mens in de wereld eruit? En dat wordt gekenmerkt in vers 12 door een goede wandel. En dan hebben we het gezien dat we niet in deze plaats moeten getuigen met onze mond, maar veel meer met dat wat we doen. Kunnen de mensen om ons heen zien aan dat wat we doen, wie de Heer Jezus is. Dat is het leven in de wereld. Daarna, vanaf vers 13 in hoofdstuk 2, gaat het over het leven als christen met de overheid. Hoe staan we tegenover de overheid? En dan leert Peter ons ook dat we ook door onze goede wandel een getuige mogen zijn voor de overheid. Nou, daarna staat er iets verderop. Vanaf vers 18 van hoofdstuk 2, het leven in je werk, in je werksituatie. In de dingen die je doet, thuis, als huisvrouw, als huismoeder, als vader, als ja, iemand die ook geen werk meer heeft, bejaard is of in de fut zit. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je je werk? Dat wat je opgedragen is, dat waar je verantwoordelijk voor bent. En dan het laatste, vandaar dat Petrus zegt tenslotte, het laatste heeft hij het dan in hoofdstuk 3 over het huwelijksleven. Leven als christen in je huwelijksleven. Dus dat zijn de vijf gebieden. Leven in de gemeente. Leven in de wereld. Leven ten opzichte van de overheid. Leven op de werkvloer. En als laatste het leven in, het huwelijksleven of in je gezin. Nou, dat zijn de vijf gebieden waar Petrus het over heeft. Hoe je leeft als wedergeborene. Nou maakt hij daar een einde aan. Een algemeen einde. En dan zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 3. Ten slotte weest allen eensgezind. Nou, dat woordje eensgezind. Heeft u... Weet u misschien in welke brief die Paulus schrijft waar dit woordje het meest voorkomt? Hè? De Filippense brief. De Filippense brief komt dit woordje heel wat keertjes voor. We zullen er een paar van opslaan. Maar in de Filippense brief kom je het woordje eensgezind tegen. En misschien wel goed om daar even iets over te zeggen, over het woordje eensgezind. Je zou kunnen zeggen, eensgezind zou je kunnen vertalen met het woordje één van zinnen. Eén van zin. In de Korinthebrief, hoef je niet op te slaan hoor, maar in 1 Korinthe 2, daar staat, wij hebben de zin van Christus. En in het Grieks wordt er een woord gebruikt wat je zou kunnen vertalen met, wij hebben het zintuig. Naast de zintuigen die wij als mensen natuurlijk hebben, hebben wij als christen nog een zintuig meer dan de mensen die niet gelovig zijn. Kijk, wij hebben onze neus om te ruiken, onze tong om te smaken, onze handen om te tasten, onze ogen om te zien, onze oren om te horen. Maar we hebben nog een zintuig waardoor wij in contact kunnen komen met God. En dat zintuig is eigenlijk de geest van God. De geest van God die in ons uitgestort is. En er staat ook heel duidelijk in de Bijbel, iemand die dat zintuig niet heeft, heeft ook geen contact met God. Kan de Bijbel ook niet. Die ontbreekt dat zintuig, dan ben je eigenlijk doof. Of blind. Of je proeft het niet. Of je smaakt het niet. Je tast het niet. Het is onbekend. Het is levensvreemd eigenlijk. Maar wij hebben door de Heilige Geest dus een zintuig meer, zou je kunnen zeggen, dan mensen die niet gelovig zijn. Wat ons in contact brengt met God. Dat is het zintuig wat wij gekregen hebben, waar we ook aanstaande zondag over na mogen denken. Dat de Heilige Geest die nieuwe zin, die eensgezindheid, eensgezind, dezelfde zin van Christus. Christus die ook vol was van de Heilige Geest en wij die dat ook mogen ervaren. Eens van zin. Nou, er staat in Filippenzen, laten we er een paar teksten lezen. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 2. We zingen het wel eens. Eén in de naam van Jezus. Eén. Ja, één zin en één gemoed. Hè? Nou, misschien de volgende keer als we het weer eens zingen, hè, van dat lied Wij hebben de verlossing, dat we het dan nog iets anders zingen. Eén zin en één gemoed. Eén van zin. Filippenzen 4, vers 2, daar staat. Euodia, vermaan ik, en Syntyche, vermaan ik, eensgezind te zijn, hoe? In de Heere. In de Heere ervaar je die eenheid. Eensgezind te zijn in de Heere. En dat kun je ook vinden in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Laten we vers 1 en 2 lezen. Van Filippenzen 2. Indien er dan enige beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht. Doch in ootmoed achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En dan komt het, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, dan krijg je de hele gang die door Jezus gegaan is, hoe door Jezus die gezindheid tentoongesteld heeft, eigenlijk heeft laten zien. Nou, die gezindheid, die mag in ons zijn. De gezindheid van Christus. En om nou te ontdekken hoe die gezindheid van Christus eruit ziet, nou, heb je dat stukje wat in de Petrusbrief daarna komt, misschien is het goed om dat ook even er weer bij op te slaan, in 1 Petrus 3. Die gezindheid, de kenmerken, de identiteit zou je kunnen zeggen van Christus wordt hier zo mooi op een rijtje gezet. Daar staat in eerste plaats, die eensgezindheid openbaart zich in medelijdend. Meelijden, dus meedragen, mee pijn voelen, mee blij zijn. Ik vind het altijd zo mooi. Ik ben vanmorgen nog even bij broeder Schreurs geweest, die op sterven ligt in hospice in Hengelo. En daarna nog even bij zijn vrouw geweest. En toen kwam ik bij zijn vrouw en daar stond een bureautje met zoveel kaarten. En ze zegt, nou, wij zijn zo ontzettend opgevangen in deze baptistengemeente. We hebben zoveel liefde ervaren, zoveel, hoewel, ja, ze eigenlijk helemaal niet zo lang meedoen in de gemeente en ook niet lang niet in alles mee kunnen doen, maar dat er toch een aantal mensen zijn hier in de gemeente die het op hun hart hebben om deze mensen te bemoedigen. Kijk, u moet niet denken van, oh ja, nou moet ik medelijdend zijn en overal waar wat aan de hand is, moet ik een kaartje sturen. Of moet ik daar naartoe gaan, of moet ik... Dat kan niet. Dat kunt u ook nooit volhouden en dat wordt ook niet van u gevraagd. Maar het is heel mooi dat je ervoor open staat en dat de Heer, dat ervaar ik in mijn eigen leven ook wel, dat de Heer je iemand op je hart kan leggen. Waarvan je zegt, oh, daar wil ik nou een bemoediging voor zijn. Of daar kan ik in mee leiden. Of daar kan ik, soms is het nog moeilijker om met iemand mee blij te zijn. Sommige mensen vinden het veel makkelijker om met iemand mee te leiden, mee pijn te leiden, dan met iemand mee blij te zijn. Dat is soms nog veel moeilijker. Maar om daarvoor open te staan en dat de Heer je mensen op je hart kan leggen waarvan je zegt, nou, daar wil ik eens een bemoediging voor zijn. Daar kan ik, je kunt niet de hele gemeente op je schouders nemen. Dat kan niet. Maar dat je mensen hebt waarvan je zegt, ja, dat spreekt me aan. Of dat legt de Heer op mijn hart. Medelijdend. Hè, dat je echt met mensen door de moeilijkheden en ook door de prachtige dingen mee kunt gaan. En dan staat hier ook, heb de broeders lief. Broederlijke liefde. En u weet waarschijnlijk wel dat het daar niet alleen om mannelijke gemeenteleden gaat, maar dat het om de gemeenschap gaat, de Adelphos, dat het gaat om broederlijke en zusterlijke liefde met elkaar. Er zijn soms wel eens van die momenten. Weet je, we hebben het over de Heer Jezus, over de identiteit van de Heer Jezus. En de zin van Jezus, de eensgezindheid met hem. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest van Jezus, van de Heer Jezus, dat hij het op een gegeven moment ook niet meer ziet zitten bijna met zijn discipelen en zegt, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Dus de Heer Jezus had het ook niet altijd even makkelijk met zijn discipelen. En hoe vaak je niet in de Bijbel tegenkomt dat Paulus schrijft over verdraagt elkaar. En aan de andere kant aanvaard elkaar. En toch heb je dat nodig. Je hebt het nodig dat je in een gemeenschap opgroeit waar je wel eens, soms wel eens de gedachte krijgt van, zijn ze nou allemaal een beetje gek of zo? En dan denk je soms, ben ik dan de enige die nog goed is? En ja, weet je, dat had Elia ook. Elia zei, Heer, ik ben de enige die nog overgebleven is. Er is niemand anders meer. Hè? En, ja. En dan zegt de Heer, joh, maar Elia, er zijn er nog 7000. Daar moet je ook naar kijken. Ja, hè? Maar ik denk dat iedereen wel op de een of andere manier dat wel eens ervaart. Dat je zo teleurgesteld kunt zijn in mensen, broeders, zusters om je heen. Zeg, nou, is er nou nog wel een normale? Ja? En dan staat, en dan is het heel. Maar weet je, dat is de weg. Dat is de weg tot verbittering. Dat is de weg tot verbittering. En dan zegt Elia op een gegeven moment: Heer Jezus, oh, Heere God, ik hou het voor gezien. Laat me maar doodgaan. Laat me alsjeblieft maar sterven. Het leven heeft voor mij totaal geen zin meer. En dan kan je helemaal, als het ware, geestelijk in een neerslachtige cyclus komen en steeds verder bij de Heer vandaan gaan. En om dan het voorbeeld van de Jezus te nemen en te zeggen, nee, heb de broederschap lief. Heb de Adelphus lief. Dat God je, of je het nou leuk vindt of niet, als broeders en zusters naast elkaar gezet hebt. En voor elkaar mag zorgen. Of je elkaar nou heel leuk vindt of niet, daar gaat het niet zo om. Maar of God ons voor elkaar kan gebruiken. En ik heb dat voorbeeld wel eens gebruikt. Misschien kunt u het nog herinneren. Er was een leraar die eens een keer tegen mij zei, toen ik het er best wel moeilijk mee had, en ik was zelf ook geen brave knul, maar wij zaten op een klein kamertje met 3 studenten in Duitsland, 1 jongen uit Paraguay, 1 jongen uit Duitsland en ik uit Nederland. Die jongen uit Paraguay die vond het heerlijk om, terwijl hij studeerde, knoflookteentjes helemaal fijn te snijden. Ja, ja, ja. En dat was zijn lust en zijn leven om knoflook te eten. Die jongen uit Duitsland, we moesten elke morgen om 5:30 opstaan. En zodra de bel ging, het leek net een kazerne hoor, zodra de bel ging, woef, stond hij naast het bed en het was één turbo door die kamer heen. En nou ja, en ik had ook wel mijn nukken, tuurlijk. Maar dan moest je toch 3 jaar met 3 jongens, 3 mannen, op een klein kamertje, met elkaar, daar doorheen zien te komen. En toen zei die leraar, en dat zal ik nooit meer vergeten, David die versloeg Goliath met een glad steentje. Hij ging naar de beekbedding om gladde steentjes te zoeken. Hij zei, die steentjes worden alleen maar glad als ze tegen elkaar aan schuren. En dan gaan de hoekjes eraf. Dan word je glad geschuurd. Nou, God gebruikt medebroeders dus als schuurpapier. Als schuurpapier om je glad te schuren. Om je hoekjes eraf te halen. En om steeds meer te leren, heb de broederschap lief. Nou, en daar moeten we allemaal. Er staat hier niet iemand voor jullie die een glad steentje is. Ik heb ook mijn hoeken. Ik heb ook mijn scherpe kanten. Hè, maar dat is eigenlijk ons leven hier op aarde. Om geschaafd te worden, geschuurd te worden. Zodat de grote David ons kan gebruiken bij de overwinning. Nou, dat is heb de broederschap lief. Heb de broederschap lief. En ja, daar heeft de Jezus ons een geweldig voorbeeld in gegeven. En dan noemt hij dat ook zo, die broederschap in, wat staat er ook achter, in barmhartigheid. Wees barmhartig naar elkaar toe. David, die was op een gegeven moment zo onbarmhartig. Kijk, als je zelf niet goed staat in je relatie met God, dan ben je juist soms heel onbarmhartig naar anderen toe. Weet u, toen Nathan naar hem toe kwam en zei, die buurman die had het ene lammetje van hem gepakt. Hè? Die al zoveel had. Hè? Hij had zelf zoveel lammetjes en dan ging hij toch naar die buurman om het ene lammetje te pakken. En dan springt David op, die man is een man des doods. Hè? Dan word je heel onbarmhartig veranderd, terwijl je de balk in je eigen ogen niet ziet. Hè? Nou, dat is de Heer aan ons leren, om barmhartig te zijn. Om ootmoedig te zijn, nederig. en niet vergeldend. En dan, ja, misschien is het wel goed om daar mee af te sluiten. Want dan staat er als laatste, dus dat is een rijtje wat hier staat, medelijdend, broederlijke liefde, barmhartigheid, ootmoedigheid, niet vergeldend. En dan leidt dat uiteindelijk tot vers 9, maar zegend integendeel. We zijn geroepen, staat hier, om te zegenen. En dan staat er iets achter, dat gij zegen zoudt beërven. Eigenlijk wil de Heer ons leren om te zegenen, waardoor je zelf zegen beërft. Ik heb het in mijn leven altijd ervaren, als je voor anderen tot zegen bent, dan krijg je de eerste zegen ook weer terug. Dat is net een soort boemerang die weer terugkomt. Als je voor anderen tot zegen bent, dan zul je de zegen ook vaak krijgen. Hoe kun je tot zegen zijn? Nou, we zingen dat lied wel eens, maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Hoe kun je tot zegen zijn? Nou, in de eerste plaats denk ik dat het heel belangrijk is wat er in de Efezebrief staat, Efeze 1 vers 3... In Efeze 1 vers 3, daar staat de Statenvertaling, de oude vertaling is daar nog duidelijker in. In Efeze 1 vers 3, daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. In de Statenvertaling staat, die ons met alle geestelijke zegen gezegend heeft. In Christus heeft God zijn volheid aan ons gegeven. En je kunt alleen tot zegen zijn als je eerst zelf gezegend wordt. Als je eerst zelf die zegen in je persoonlijk leven ervaart in Christus. En dan zul je ervaren wat er in de Hebreeënbrief staat, Hebreeën 7 vers 7, dat is een soort geestelijke wet. Zoals het altijd gaat, net een soort natuurwet, zo is dit een geestelijke wet. Er staat in vers 7 van Hebreeën 7, nu is het onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Met andere woorden, je moet eerst de meerdere worden om anderen te kunnen zegenen. Om voor anderen tot zegen. Meer blijdschap te hebben om anderen in je vreugde mee te nemen. Meer vrede hebben om anderen in die vrede mee te trekken eigenlijk, hè? Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Dat is ook de reden, weet je, er staat, er zijn wel eens liederen, en ik meen dat er ook eentje in opwekking staat. De schrijver van het liedje is zelfs onze overbuurman een tijdje geleden geweest, maar die heeft een lied gecomponeerd. Misschien is het zelfs een Taizé-lied, maar daar staat in dat lied, ik zegen u, o Heer. Ik zegen u, o Heer. Hoe kunnen wij nou God zegenen? Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Ik zegen u. Je hoort het zo makkelijk, hè, dat in bepaalde kringen, iemand zegt, ja, ik heb hem gezegend. Ik heb hem gezegend. Wij worden wel geroepen om anderen te zegenen, maar die zegen die komt niet bij ons vandaan. God wil ons wel gebruiken als kanalen van zegen. Ik zal er altijd moeite mee hebben om naar iemand toe te gaan en zeggen, ik zal je zegenen. We kunnen wel om Gods zegen vragen. En God kan zijn zegen wel door ons geven op anderen. Hè? God kan ons wel als kanalen van zegen gebruiken. Maar die zegen die komt niet bij mij vandaan. Ik ben niet de ontwerper van zegen of degene die de zegen tot stand brengt. God die wil wel mij zo zegenen dat ik hopelijk door Gods genade voor anderen tot zegen ben. Maar dan doe ik het niet. Maar het is God die het door ons heen doet. En zo wil hij ons eerst zegenen, zodat we het voor anderen tot zegen kunnen zijn. Dan vraag je wel eens af, hoe kan die zegen zich dan in jou vermeerderen? Zodat jij, zodat jij meer hebt, zodat je... Je zou het kunnen vergelijken met wat David zegt aan het einde van Psalm 23. Mijn beker vloeit over. Ja, dat is het systeem. Mijn beker vloeit over. En dat, ja, dan moet die beker wel zo gericht zijn dat God die beker ook kan vullen. En dat het een overvloeiende beker kan worden. Mijn beker vloeit over. Ja, dat komt heel duidelijk tot uiting in 2 Korinthe 9. In 2 Korinthe 9, daar worden we ook geroepen om te zegenen. In 2 Korinthe 9, vers 6. Bedenk dit, 2 Korinthe 9, vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Dat gaat in dit kader gaat het over het collecteren, over hoe je met je financiën omgaat ten opzichte van het werk in de gemeente en zending. Bedenk dit, wie karig zijt, zal ook karig oogsten. Wie mildelijk zijt, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige levergever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, heb je die overvloeiende beker, overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat. Hij heeft uitgedeeld aan de armen, gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. En dan komt het. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen. En het gewas uw gerechtigheid doen opschieten. Als je dat graan of dat zaad in je zakje houdt, dan zal het nooit meer worden. Maar zaad is om uit te strooien en dan zul je ontdekken, het wordt meer. Het wordt meer, je moet het niet bij je houden. En dat is hetgeen wat direct er ook daarna gezegd wordt. Maar hier staat uw zaaisel. Hij zal ons zaaisel verschaffen, dus hij zal ons tot zegen willen maken. Dat we mensen, dat we dingen uit kunnen zaaien, dat we tot zegen kunnen zijn. Maar hij zegt, hij zal het u ook vermeerderen. Het wordt meer. Nou, en dat meer, dat staat ook zo mooi. En als we weer even teruggaan naar de Petersbrief, dan willen we daarmee afsluiten. Dan pakt Petrus daar een psalm. Die staat waarschijnlijk ook in uw Bijbel eronder. We hoeven die niet op te slaan, dat is Psalm 34. Daar haalt hij dus als het ware een verwijstekst vandaan, die hij hier aanhaalt. En dan staat hier aan het einde van vers 9, want, vers 10, wie het leven wil liefhebben, 1 Peter 3, en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van het bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doe het goede. Daar heb je weer dat goede doen. Hè? Er staat in dat tiende vers, wie het leven wil liefhebben. Je zou kunnen zeggen, is hier sprake van een levensgenieter? Is dit een levensgenieter? Of wil, als je nou echt van het leven wilt genieten? Nou, ik heb het eens vergeleken. De Heer Jezus heeft op een gegeven moment gezegd, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Wie zijn leven lief heeft. Maar ik vind het zo mooi dat hier staat wie het leven lief heeft. Zie je het verschil? wie zijn leven lief heeft, is uit op zelfbehoud. Is eigenlijk een beetje egoïstisch bezig. Het draait allemaal om jezelf. Maar hier staat wie het leven lief heeft. En dat wordt verschillende keren in de Bijbel onderscheid ingemaakt. Jouw leven lief hebben of het leven lief hebben. En als je het leven lief hebt, dan gaat God jou zo zegenen. En dan maakt hij je tot zo'n zegen voor anderen. En dan wijk je niet af. Kijk, wij zijn allemaal, er staat hier in dat 11e vers, hij wijken af van het kwade en doe het goede. De natuurlijke mens is van het goede afgeweken en doet het kwade. Maar wij mogen afwijken van het kwade door de geest van God die ons leidt en het goede doen. De vrede zoeken en die najagen. En dan zul je ervaren dat de Heer je tot een geweldige zegen wilt brengen. En dan is het een antitekst, een tegenovergestelde. Daar staat in vers 12 het laatste stukje, maar het aangezicht des Heer is tegen hen die het kwade zoeken. In Romeinen 8 staat, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja? Het is geweldig dat je dat mag weten, dat als God voor ons is, dan wil hij onze beker laten overvloeien. En dan mogen we tot zegen worden voor vele anderen. Amen.